Gemeente, ik ga met u aan de hand van het tekstwoord denken over het afgebroken olijfblad, de betekenis van het kleine in het koninkrijk van God. Drie gedachten. Ten eerste, leer op het kleine wachten. Ten tweede, leer het kleine waarderen. Ten derde, dan mag u op het grote hopen. Dus drie gedachten onder het thema. In de eerste plaats, leer op het kleine wachten. Ten tweede, leer het kleine waarderen. Ten derde, dan mag u op het grote hopen. U hebt wel eens gehoord de naam van Kaap de Goede Hoop. Zoals u weet gingen onze voorvaderen rondom de kaap op de weg naar Indië. Toen die kaap werd ontdekt, toen werd die kaap niet Kaap de Goede Hoop, maar Stormkaap genoemd. Het kon daar zo geweldig stormen. Later heeft Vasco da Gama die naam weer veranderd. Hij zei, het kan daar wel stormen, maar ik wil die naam toch veranderen. En in plaats van te spreken van de Stormkaap, werd het Kaap de Goede Hoop. Want al kan het ook stormen, dwars door de storm heen, gaat de hoop lichten dat we straks het anker zullen laten zakken op de kust van Indië. Verstaat u dat, geliefde? Stormkaap wordt Kaap de Goede Hoop. Voor de wereld blijft er niets anders over dan Stormkaap. Want de laatste storm steekt op en in die laatste storm gaan schip en schepeling ten onder. Wie buiten en zonder God sterft, kan alleen op een stormnacht rekenen waarbij je alles, letterlijk alles, verspilt. Voor de wereld is het overal Stormkaap. Voor een christen ook Stormkaap. Want die moet ook door de laatste stormnacht heen. De laatste vijand die teniet gedaan zal worden is de dood. Maar midden in de stormnacht dat wij sterven noemen, begint het voor de christen te lichten. Stormkaap wordt Kaap de Goede Hoop. En dan zijn er de vlammen, maar ze verteren ons niet. En dan is er de rouw, maar die ontmoedigt ons niet. En dan is er de dood, maar die doodt ons niet. Stormkaap. En toch weer Kaap de Goede Hoop. Dat is de bladzij die wij ook lezen vanavond. Noach, midden in de storm, midden in het oordeel, midden in de dreiging, midden in de nacht. Maar Stormkaap wordt Kaap de Goede Hoop, want die wordt bewaard voor een nieuwe toekomst. Wanneer alles ondergaat, blijft Noach met de zijnen gespaard. Wanneer alles splintert in de stormnacht van dat oordeel, reist Noach er bovenuit en ziet een andere wereld voor hem opengaan. Het is een ontzettende bladzijde die wij gaan lezen. Denkt u eens in dat die hele toenmalige bekende wereld door het lijkkleed van de zondvloed werd bedekt. En dan, als in die schriknacht van het oordeel de mensheid wordt meegesleurd naar die ontzaglijke diepte, dan dobbert daar op die donkere baren, die stampen en zieden en kolken en bruisen, dan dobbert daar op die zwarte baren, in die donkere stormnacht, dat scheepje dat wij de ark noemen, en bergt daar een enkel mens. En dan doet God wondere dingen. Dan komt tot hem een boodschap als de schriknacht voorbij gaat. God gebruikt een duif als een brievenbesteller. God doet wonderlijke dingen. Wat? Ik zou het ook anders kunnen zeggen. God doet soms dwaze dingen. Maar het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke Gods is sterker dan de mensen. God doet soms dwaze dingen. Dan wordt een raaf een bakker voor Elia, die daar aan de beek Krit zit te wachten op een stukje brood. God zendt hem een roofvogel en die brengt hem een gave. Wat een bakker. En dan zien wij een Gideon met wat kruiken. En hij verslaat de duizenden van de Midianieten. Dan zien wij Mozes die met zijn staf staat bij de rotssteen. Je zou zeggen, dan moet je zoveel kilo dynamiet aanvoeren om daar een stuk van af te krijgen. Mozes slaat met zijn staf op de rots en er komt water uit. Dan staat er op de naakte heuvel Golgotha een somber kruis. En God begint van dat kruis uit de wereld te overwinnen. God doet dwaze dingen. God brengt een duif naar Noach. En die brengt hem een olijfblaadje. Wat is nou een olijfblaadje? Wie let daarop? Wie kijkt daarnaar? Naar een olijfblaadje? Wil ik u eens wat zeggen, broeders en zusters? Als we eens wat meer oog hadden voor het gewone alledaagse, wat zouden wij er God meer in ontmoeten? Maar wij mensen hebben veel te weinig oog voor het gewone alledaagse leven. Dat schrijven wij toe aan allerlei vreemde oorzaken. Aan toevalligheden, aan ontmoetingen, aan een samenloop van omstandigheden en aan een gelukje en aan weet ik al niet wat meer. Wij zijn rare mensen. Ook al zitten we zondagsmorgens en zondagsavonds in de kerk met een mooie psalm op de lippen. Maar 's maandag zijn we dikwijls vergeten wat we zondags gezongen en gebeden hebben met elkaar. Als we eens samen dit mochten afspreken. Heren, dat we nog eens goed kijken mogen naar het gewone alledaagse. Dat een musje op het dak nu nog eens een prediker mag zijn. Dat een ontmoeting op de weg een sprake van u mag zijn. Heren, denken we daar altijd wel om? Bijvoorbeeld Mozes. Mozes zegt, ik ben zwaar van tong. En dan zegt God, ga jij nou maar op weg en dan zal ik wel zorgen dat je op de weg Aaron ontmoeten zal en dan zal Aaron wel de zaak regelen. Merkt u wel, in het gewone, alledaagse leven spreekt God evenzeer tot ons. Maar wij zien dat niet. Wij kijken in de regel naar bijzonderheden. Wij moeten heel bijzonder gezaligd worden om daar God in te vinden. Begin eerst uw God maar eens te ontmoeten in het gewone leven. Dan zal ik u zeggen wie God is in uw geestelijk leven. Sla dat niet over. Vertel mij eens hoe u de Heere vindt in uw gewone alledaagse dingen. Daar heb je nu zo'n olijfblaadje. Ik kan me zo voorstellen dat die Noach daar in die ark zit en dat hij die duif ziet komen, dat olijfblaadje neemt en tegen zijn jongens zegt, jongens, kom nou toch eens kijken. Hier heb ik een olijfblaadje. Sem, Gam en Jafet, kom nou toch eens kijken. En wat die jongens zeiden, hebt u niks anders? Is dat alles? Dan zal Noach gezegd hebben, maar jongens, dit is een boodschap van de Heere. God is bezig een nieuwe toekomst voor ons te ontsluiten, om een nieuwe andere wereld voor ons te openen. God spreekt tot ons door dat stukje afgebroken van die boom, dat kleine olijfblaadje. Als je er maar ogen voor hebt, als je er maar oren voor hebt, dan zie je de Heere bijna overal. U weet wel, die Russische astronaut die door de ruimte slingerde zei, ik heb overal gekeken, ik heb God nergens gevonden. En een ander zei, wonderlijk, ik zie God overal. Het ligt maar aan je ogen. Het ligt tenslotte maar aan je hart. Of je de Heere vindt of niet vindt. Of je hem lief hebt of niet lief hebt. Al het liefdeleven is in de diepste diepte een geheimenis. En alle geestelijk leven is in de diepste diepte een geheimenis. Dat is geen wiskundig vraagstuk of berekening. Geen redeneerkunst, maar dat is een samenbinding, een geheim van twee harten die elkaar niet kunnen missen. En als zij elkaar missen, pijn hebben aan het gemis. Hebt u wel eens pijn gehad over God? Er zijn mensen die zeggen, Hebt u God wel eens mogen ontmoeten? En dan zeg ik, dat is een goede vraag. Dat mag je doen. Maar je moet ook eens vragen, heb je God wel eens gemist? Heb je wel eens pijn aan God? Heb je dat nooit gehad? Dan moet je jezelf maar eens vragen of je hem ooit hebt gekend. Pijn van het gemis. Dat zegt ook veel over het bezit. Als je iemand die je dierbaar is moet missen, dan weet je pas hoeveel ze waard is geweest. En als je God moet missen, dan moet je zeggen, ach Heere, ik kan u niet missen, maar ik moet u zo missen. Dat is net als met Maria, die daar liep rondom het graf en zei, ze hebben mijn Heere weggenomen. Hoort u wel? Ze zegt toch nog, mijn Heere. Maar als wij het niet meer weten en als wij de weg niet kennen, gemeente, dan heeft God altijd nog een weg om tot ons te komen. Al kunnen wij niet meer omhoog, dan kan God altijd nog naar omlaag. Wel gelukzalig het hart dat daar enigszins geestelijk verstand van heeft. Want die gaat ook letten op de kleine dingen, net als Noach. Op de bemoeienissen die de Heere nog met zijn volk en kinderen houdt. Het is een ontroerende bladzijde die ik met u ga lezen. De bladzijde van de zondvloed. Wat moet dat toch een katastrofaal, wereldschokkend gebeuren zijn geweest. Toen de wolken zich samenpakten in die zwarte nacht van het oordeel. Toen de sluizen van de afgrond en van de hemelen daarboven ontsloten werden. En toen hemel en aarde door God gemobiliseerd werden als zijn krijgers. Om de wereld in die dagen te veroordelen. Als God mobiliseert, wie zal dan tegen hem zijn? God mobiliseert zijn krijgers en hij roept ze op uit die wereld daarboven, uit de machten van Gods schepping. En hij roept ze op uit de donkere diepte der aarde. En zij strijden met elkaar om de glorie van de Almachtige in die stormnacht van het oordeel. En die mensheid. Ach, ik kan mij voorstellen dat zij hebben gezegd, wat een donkerte, wat een weer, wat een ontzetting. Maar zij gingen toch beven. O, de wereld heeft zo'n groot woord. Maar als de oordelen van God beginnen, dan gaan zij beven. Want zij heeft geen toevoorzicht, geen schuilplaats meer. En dan vluchten ze, zegt de schrift. Dan vluchten ze naar de hoogte van de bergen, naar de toppen. Maar al hoger en hoger klimt dat water. En dan staat er in mijn en uw Bijbel, het water komt tot 15 ellen boven de hoogste berg. Alles in het graf van de zondvloed. In het oordeel van God omgekomen. En nu is er één man die niet omkomt. Was dat zo'n brave man? Was dat zo'n goede man? Was dat zo'n lieve man? Die Noach. Dat zal toch wel een buitengewone man geweest zijn. Misschien zijn er wel mensen vanavond die zeggen, ja, dat was een buitengewone man. Dat was zo'n goede dominee. Oh, is hij soms gespaard omdat hij zo'n goede dominee was? Nee, zegt iemand, maar hij kon wel goed preken, want hij heeft 120 jaar gepreekt, staat er. En hij heeft zijn tijdgenoten gewaarschuwd? Nee. Niet omdat hij zo'n goede dominee was. Maar hij was zo'n gelovige. Hij kon zo geloven, hè? Door het geloof heeft Noach... Oh, is Noach behouden omdat hij zo geloven kon? Is hij daarom behouden? Nee. Noach is niet behouden om iets van Noach. Niet omdat hij zo'n goede dominee was. Niet omdat hij zo geloven kon. Ook al staat er in de Bijbel door het geloof. Nee, de Bijbel zegt het mij anders waarom Noach behouden werd. En de Bijbel leert het u anders als u en ik behouden zullen worden. Weet je wat de Bijbel mij zegt? U moet eens lezen wat u kunt vinden in hoofdstuk 6. Daar staat iets van Noach. Daar leest u eerst iets van de oordelen van God. Dat is opmerkelijk. Eerst iets van de oordelen. Midden in de oordelen stond Noach. Hij komt niet tot de heerlijkheid van de rust buiten het oordeel om. Gemeente, als God ons straks verwaardigt om zijn hemel binnen te gaan, dan zullen wij niet naast het oordeel of boven het oordeel ingaan. We zullen midden door Gods oordeel heen gezaligd worden. Sion zal met recht door het oordeel gered worden. Noach bevindt zich met zijn tijdgenoten in het oordeel van God. Hoort wat de schrift mij zegt in hoofdstuk 6 vers 7. En de Heere zeide, ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels toe. Want, hoort eens goed wat er staat, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Hoort u wel? God is geen stuk noodlot. God is geen onbewogen stuk steen. Het berouwt mij. Wat echt menselijk is dat gezegd van God. Wat leeft hij toch met ons mee? Wat voelt hij toch aan wat er beneden geschiet? Het berouwt mij. Dat is om te laten doorvoelen dat die ingewanden van God rommelen van barmhartigheden. En dat is waarom het hem zo'n pijn doet aan het hart, wanneer hij mensenkinderen naar de verdoemenis moet wijzen. Het berouwt mij dat ik ze gemaakt heb. We zijn hem tegengevallen. Ik had anders mogen verwachten van mijn bomen dan stinkende druiven die ze voortgebracht hebben. Het berouwt mij dat ik ze gemaakt heb. Dat is een bewogenheid, een diepe innerlijke bewogenheid in het onnaspeurlijke rijke wezen van God over verloren Adamskinderen, opdat zij horen zouden. 120 jaren lang de waarschuwing gehoord. Het berouwt hem. Maar wat staat er dan in hoofdstuk 6 vers 8? Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Heren, waarom Noach genade en de anderen niet? Waar genade valt, zeg ik met de oude, daar valt genade vrij. Ik weet niet waarom God de ene neemt en de andere niet aanziet. Genade is zulk een rijk en diep en heilig woord. Wij zijn zo gemakzuchtig in de taal die we bezigen. In het vocabulaire, in de gemeenschap van de omgang, om de zwaarste termen en de grootste dingen maar op een goedkope manier te zetten. Zo gaat het ook met het woord genade. En dan zeggen ze, ja, het moet genade zijn. En het zal genade worden, dominee. Ja, dat wil ik wel geloven. Je moet me eens iets anders vertellen. Maar wat zegt dat me nu? Je kunt zo merken, dat is zo'n vluchtige uitdrukking uit onze denkwereld. Als genade werkelijk genade wordt, dan weten wij wie wij onder God worden. Want God verspilt zijn genade niet. Als God zijn genade schenkt, dan weet hij ook aan wie hij genade schenkt. Aan een volk dat onder hem heeft leren buigen. Dat klein onder hem geworden is. En hoe kleiner we onder God worden, hoe groter God voor ons zal worden. Hoe dieper genade bij ons induikt, hoe dieper we ook ontdekt worden aan onze eigen verdorvenheid. En dan zeg ik, het zal in de hemel pas goed doorleefd worden wat genade is. Ik moet u eerlijk zeggen, het is voor mij soms veel meer nog een term. Nog niet genoeg diep doorleefd. Ik denk dat als ik straks in de hemel mag komen en al dat zondige en ook dat vrome zondige zal afgelegd zijn, dat ik dan pas goed zal weten dat ik uit genade zalig geworden ben. In die stormnacht van het oordeel, in die zondvloeduren, zijn er veel in dat richtende oordeel ten onder gegaan. En weet u wat ons het meest moet aangrijpen? Niet dat er zo velen in die schriknacht ten onder gingen, maar dat er nog enkele zijn behouden. Dat moet ons het meeste aangrijpen. Niet de richtende daad, maar die sparende daad van God. Dat is het grootste. Die sparende daad. Dat Noach gaat zeggen, Heere, waarom nu ik? Waarom hij of zij niet? Dan zeg ik, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Genade. Dat is het slot van de ark. Dat is de sleutel van dat slot. Daar ontmoet genade genade. En dan kan Noach in de ark alleen zeggen: God heeft mij met genade vervuld. Noach zit in de ark. Hoe zal hij het gehad hebben in die ark? Dan zegt u misschien: nou, dat zal wel gaan. Dat zal wel aardig goed geweest zijn daar in die ark. Ja, daar kan ook wel iets van waar zijn. Dat denk ik ook wel. Maar hebt u wel eens ervaren, broeders en zusters, naarmate God langer op zich laat wachten, naar die mate wordt het al moeilijker om op de Heere te wachten. Want vergeet niet, u moet onderscheid maken tussen Noach zijn bouwen aan de ark en Noach zijn verblijf in de ark. Ik denk dat het bouwen aan de ark niet zo zwaar voor hem was dan het verblijf in de ark. Nu kunt u wel tot mij zeggen: daar ben ik het niet mee eens. God waakte wel over de ark en was de stuurman van dat logge vaartuig. Dan kan het nog zo slingeren en dan kan het nog zo stormen en dan kan de zwarte nacht van het oordeel rondom die ark slaan. Ach, God bewaart zijn ark wel. Dan zeg ik: ja, dat geloof ik wel. Die ark zal niet vergaan. Maar Noach in de ark, dat is wat anders. Dat zag u aan die discipelen in dat schip toen zij op de zee van Tiberias waren. Dat schip kon niet vergaan, want Jezus was aan boord. Maar de discipelen zeiden toch maar tot Jezus: Heere, behoed ons, want wij vergaan. En zo denk ik bij Noach dat het hem wel eens een uurtje gekost heeft dat hij zei: Heere, waar nu heen? Heere, hoe nu? Hoe weet u dat, dominee? Wel, we hebben namelijk hoofdstukken in de Bijbel. En aan het eind van zo'n hoofdstuk zetten we een punt. We zeggen: de volgende keer zullen we het vervolgen. En nu zal ik eens lezen zonder hoofdstukkenverdeling. Dan voelt u aan wat ik hier bedoel en waar ik heen ga met u. Ik lees zonder hoofdstukkenindeling het eind van hoofdstuk 7 en het begin van hoofdstuk 8 vanaf vers 23. Leest u maar mee. Alzo werd verdelgd al wat bestond dat op de aardbodem was, van de mens aan tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels, en zij werden verdelgd van de aarde. Doch Noach alleen bleef over en wat met hem in de ark was. En de wateren hadden de overhand boven de aarde 150 dagen en God gedacht aan Noach. Hoort u? 150 dagen en dan God gedacht aan Noach. Dan zeg ik: Heere, hebt u dan 150 dagen lang Noach vergeten? Vergeten, gemeente, dat staat alleen in ons woordenboek. Maar dat staat in Gods woordenboek niet. Wanneer ik hier lees en God gedacht aan Noach, dan is dat zo'n persoonlijke heenkering van de Heere naar zijn kind. En dan zegt de grote en almachtige die in de hemel woont: ik ben er. En ik ben er in het bijzonder voor u. Hebt u wel eens een persoonlijke boodschap gehad? Er zijn van die algemene dingen waarin we het allen met elkaar eens zijn. Maar er zijn wel eens van die omstandigheden waarin God eens persoonlijk met zijn kind onderhandelt en dan zegt: zie, hier ben ik. Hier ben ik weer. En dan zoekt hij ons wel eens op, persoonlijk. Dat zijn van die persoonlijke onderhandelingen. En zoiets lees ik ook in dit woord. En God gedacht aan Noach. 150 dagen heeft die man in die donkere nacht van de ark gezeten. Jongens en meisjes, 150 dagen. Hoeveel maanden waren dat? Reken maar zo, dat je een maand op 30 dagen stelt. Hoeveel maanden waren het toen? 150 dagen. 1 maand op 30 dagen, dat is 5 maanden. 5 maal 30 is 150. 5 maanden aan één stuk. Toen Noach de eerste 14 dagen in de ark gezeten had, heeft hij gezegd: ach, dat zal wel niet zo lang duren. De Heere zal wel, maar de Heere kwam niet. Toen was het een maand en de Heere kwam nog niet. En toen werd het 2 maanden en 3 maanden en 4 maanden en 5 maanden. Heere, waar blijft u? Heere, hebt u het wel eens meegemaakt? Dat het zo lang duurde voor God in uw zielsgestalte een antwoord gaf. Wat kan God ons toch lang, heel lang laten wachten? Wat kunnen we er toch moeizaam uitzien? O, dat uitstel van God, wanneer dat vuur van het uitstel ons toch zo pijnigen kan. En als Satan daarop zijn troef gaat uitspelen en zegt, nou, waar is jullie God? Dat duurt nu al zoveel maanden. Je roept al zoveel maanden. Jouw zoeken zegt ook niks meer. Houd er maar mee op. God hoort je toch niet. Ach, die troef van de Satan, die stem van de duivel, die verleiding daarbinnen. Als de Heere ons soms laat wachten en nog eens wachten, dan wordt het avond. Dan wordt het avond in uw leven. Het staat hier zo in vers 11. En de duif kwam. Maar het was al avond, tegen de avondtijd. Ach, misschien zijn ze ook wel hier die zeggen, Heere, het is avond. Mijn zoeken wordt niet beloond. Mijn roepen wordt niet beantwoord. Mijn uitzicht is geen blijdschap meer. Het wordt avond, geliefde. Als het avond wordt in uw ziel, dan zijn Gods duiven op weg om u de boodschap te brengen. Als u maar wachten wilt. Als het avond wordt, dan komt de boodschap. Hebt u niet opgemerkt, als u in uw Bijbel leest, dat wanneer het avond is, dat wil zeggen, wanneer u aan het einde bent, dat God dan aan het begin is? Ik denk aan het paradijs. Toen die eerste zondeavond daalde en die eerste zondenacht doorbrak in de wereld van die dagen. Toen het begin er was van de strikken van de dood, wat toen? Dan wandelt dat eerste mensenpaar door de Hof van Eden en zoekt het overal, want het is God kwijt. En dan tegen de avond, zegt Adam, ik hoorde uw stem in de avondwind, staat er eigenlijk in het oorspronkelijke Hebreeuws. Waar zijt gij? Als het avond wordt, komt God nog tot een verloren mens. Het werd avond in het leven van Isaac. Hij gaat zijn bruid zoeken en dan staat er, hij gaat naar het veld om te bidden. Dan komt zijn bruid in de verte aan ter verhoring van zijn smeken. Het wordt avond op Golgotha, als de donkere kruisnacht daalt. Maar voor de nacht valt, gaat door de avond heen de roep van Golgotha, het is volbracht. Als het avond wordt, broeder en zuster, dan komen Gods duiven naar u toe om u het antwoord te brengen. Als wij het wachten voor het venster van uw leven, maar niet vergeten, men moet leren, heb ik gezegd, op het kleine te wachten. Maar nu ga ik verder. Men moet ook leren om het kleine te leren waarderen. U kent het spreekwoord wel. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. En ik heb niet zonder reden het woord uit de profetie van Zacharia ook genoemd. Veracht de dag der kleine dingen niet. Ik zou willen beginnen met te zeggen, verwacht niet te veel van God. Dominee, dat is ook een uitdrukking. Ik zing zo graag. Kennen jullie dat, jongens? Dat versje. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. En moet u nou vanavond ons komen vertellen dat we niet te veel van God moeten verwachten? Ja, daar wil ik vanavond mee beginnen. Wat ik daarmee bedoel, ik ben het met u eens wanneer u in het algemeen zegt, we kunnen nooit te veel, want het woord te veel bestaat in Gods woordenboek niet. Hij is de onuitputtelijke volheid. En hij wordt nooit armer wanneer hij uitdeelt en veel geeft. Maar ik bedoel er dit mee, u en ik. Wij verwachten te veel van God als we geen oog hebben voor het kleine. Dan verwachten we te veel. En dan moet u maar niet denken dat u een zegen uit de hemel zult ontvangen. Veracht de dag, de kleine dingen niet. We hebben één groot gebrek. Wij zijn te vleeselijk vroom. En nu wij vleeselijk vroom zijn, staren wij en zoeken wij naar het buitengewone. Naar buitengewone grote dingen. Want dan kun je nog eens wat vertellen. U moet maar niet denken dat op die manier God tot u komt. Die mij grote dingen kan vertellen, die moet mij ook eens vertellen waar die vandaan komen. Wat die van kleine dingen geleerd heeft. God vraagt naar ware dingen. Dat zijn in de regel kleine dingen. Kijk, ik bedoel het zo. Dat is misschien nog duidelijker. Het had ook als volgt gekund. In plaats van zo'n olijfblaadje. Die man zit daar in zijn ark. Die heeft 150 dagen in het donker gezeten. 5 maanden in de schriknacht van het oordeel. En als God nu eens tot één van zijn engelen, bijvoorbeeld Gabriël, gezegd had. Ga nu eens naar beneden. Ga eens naar die ark en zeg tot die Noach dat ik er nog ben en dat ik voor hem ben en dat ik gereed ben om hem uit die donkere wereld te verlossen. Dat had toch ook gekund? Dat was toch bijzonder geweest? Als daar een engel van de hemel naar Noach kwam om hem toe te spreken. Maar dat gebeurt niet. Daar gebeurt niks van. Nee, het gaat niet over opzienbarende dingen, maar het gaat om diepe, eerlijke, ware dingen. Een olijfblaadje. Daar komt een duif aangewiekt. En dan ziet Noach dat daar een bode komt die hem een boodschap brengt van een toekomstwereld. Want het is een vers afgebroken olijfblad van een boom. En hij zegt tot zijn zonen, wij worden bewaard voor een nieuwe toekomst. Hier, in dat kleine, is God voor mij zo groot. Toen. Het staat er zo prachtig mooi. Toen merkte Noach. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Ach, een zucht van uw hart. Kleine dingen zijn grote dingen. Zwakke dingen zijn machtige dingen. Een kind in de kribbe is de koning van het heelal. Een zucht van uw ziel is een voorspel van het halleluja van de hemel. 12 apostelen krijgen voorrang van die ontelbare scharen voor de troon van God. Een struikelende gemeente is het begin van die gemeente. Staande voor de troon van God. Bekleed met lange witte klederen. Was er waarlijk eens een zucht van uw hart. Een diep gevoel van uw schuld. Een uitzien naar de Heere. Een verwachten van zijn heil. Ingebeelde genade, dat is valsheid. Maar geschonken genade vergeten, dat is ook zonde. Laten we toch in kleine dingen Gods hand mogen opmerken. En dan het zuchtend hart. Wilt u ervan zingen? Wat kleine dingen zijn? Wat een zicht van uw ziel is, zucht van uw ziel is, wat een klop van uw hart is, hoe de Heere zich neigt. Het zijn kleine dingen, maar we kunnen ervan zingen. Een olijfblaadje, zeker klein, hoort u maar. U kunt ervan zingen, luister maar, hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Een olijfblaadje. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Een olijfblaadje. Laten we dat nu eerst gaan zingen. Psalm 145, vers 6.
Thank you.
moeten op het kleine leren wachten. Wij moeten het kleine leren waarderen. En dan mogen wij op het grote hopen. God heeft liefde voor kleine dingen. Dat vindt u door de hele Bijbel heen. De wereld staat naar het grote, naar het massale, naar het machtige, naar het geweldige. Zie het grote Babel dat ik gebouwd heb. God begint met een kind in de kribbe. En hij tekent zijn koninkrijk als een mosterdzaadje. En hij spreekt van de ingang in het koninkrijk der hemelen als van een kindeke. Als gij niet wordt als een kindeke. Maar daar is in alle leven een groeiproces tot ontplooiing en verrijking en verdieping van leven. En zo is het hier ook. Noach, het olijfblaadje is het eerste. Daarna de olijfboom en met de olijfboom, moet ik zeggen, de nieuwe aarde of de veranderde aarde. Nee, het was nog geen nieuwe aarde, maar het was toch anders. Stel u voor, Noach treedt uit zijn ark. Wat is het stil? Wat is het stil rondom ons? Hij heeft die wereld zo heel anders gekend. Hij heeft die mensheid van die dagen leren kennen met alleen wereldblijdschap van beneden. En nu? Wat is het stil rondom ons heen? En Noach zal gezegd hebben: Heere, ben ik er nu? En waarom ben ik er nu? Waarom ben ik hier? En de anderen? Denkt u nu vooruit. Als ik aan die wereld van Noach denk, toen waren de zondaars er wel, afgespoeld in grote getalen, maar de zonde nog niet. Maar als ik denk aan die nieuwe wereld die reizen zal uit de schriknacht van het laatste oordeel, en wanneer in die ogenblikken die wereld gezuiverd zal worden, ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dan zullen de zondaars en de zonden van de aarde weggespoeld zijn. Dan zal er een volk zijn dat alleen maar zeggen zal: Heere, waarom was het nu op mij gemunt? Als u u nooit verwonderd hebt, in heilige verbazing dat je daar één van mag wezen die straks nog eens deelgenoot van Christus heerlijkheid zal zijn. Als u er nooit eens heilig over verbaasd hebt en dat u zeggen zult: Heere, het is me te groot. Zou het dan wel ooit bij u begonnen zijn? Het moet ons eerst te groot worden, zal het grote ons deel worden. En het grote zal nooit ons deel worden als we het kleine niet hebben leren waarderen. Daar staat Noach op die nieuwe aarde. En wat doet die man nu? Wat doet hij het eerste? Als hij een mens van beneden was geweest, dan had hij gezegd: nu ligt de hele wereld voor mij open. Hier kan ik doen en laten wat ik wil. Ik kijk even uit naar het mooiste stukje grond. Ik heb het maar voor het zeggen. Je moet toch tenslotte weer met een nieuw leven beginnen. En je moet ook door de wereld. Precies als Lot. Toen Lot met Abram in Kanaan was, zei Lot: nu zal ik eens kijken wat het beste deel is. En dan staat er: en hij koos het beste deel. Daar bij die grenzen van de rivieren, daar prachtig gelegen. Dat zou een aardsgezind mens het eerst gedaan hebben. Die denkt eerst aan zijn eten en aan zijn portemonnee. En die denkt ook nog eens aan zijn ziel. Maar een christenmens doet dat niet. Een christenmens leeft bij dit woord. Wat baat het een mens, zo hij heel de wereld wint en hij moest dat ene schade lijden. Die gooit het niet weg. Die zet het niet opzij. Die leert het tijdelijke waarderen, maar midden in dat tijdelijke, boven dat tijdelijke uit, gaat voor hem het eeuwige, zijn eeuwige belangen. Zie, dat tref ik ook bij Noach. Hij is een mens die de Heere kent en vreest, en die daarom altijd eerst met de Heere wil beginnen. U moet eens lezen van Noach, die goed opgemerkt heeft dat God bemoeienissen met hem heeft. Dan kom je aan het einde van dit hoofdstuk in vers 20. En Noach bouwde de Heere een altaar. Dat was het eerste. Hij werd eerst klein onder God. En wie klein onder de Heere wordt, die leert pas God waarderen in zijn grootheid. Wij worden waarlijk groot, laat ik het nog anders zeggen. Wij worden waarlijk groot naarmate wij kleiner kunnen worden onder de Heere. Toen bouwde hij de Heere een altaar. En hij nam van alles het eerste wat er was. Het was niet kijken naar beneden, wat kan ik eraan verdienen? Dat komt later wel. Dat is geen onverschillige zaak, maar dat komt later wel. Maar het eerste wat er was, Heere, hoe kan ik u verheerlijken? Toen bouwde hij de Heere een altaar. Een altaar, dat is nog wat anders dan een offer. Hij offerde daar wel, maar eerst het altaar. Wat is een altaar? U leest, dat is opmerkelijk, misschien wel van betekenis om de schrift beter te leren verstaan. U leest hier voor het eerst van een altaar. U leest wel, voor Genesis 8, van een offer. Kaïn en Abel offerden al. U leest wel van een offer, maar u leest nog niet van een altaar. Hebt u daar wel eens over nagedacht? Men heeft er daarin gezocht, om er iets van te zeggen, zolang het paradijs op aarde was, zolang heeft de mens nog niet gevoeld de grote afstand die er is tussen hem en God die torent. Want daar staat, hij zendt de engel om te bewaren de weg van de boom des levens, opdat zij daar niet in zouden komen. En zolang dat die er was, voelde men wel een afstand, maar niet zo groot. God was nog met zijn paradijs op aarde. Men bracht wel een offer, maar er was nog iets van het nabijzijn. Maar met de zondvloed is ook het paradijs van de aarde verdwenen. Weg, alles. En nu voelt die mens dan weer de scheiding opkomen. De donkere scheiding tussen hem en God. En daarom bouwt hij een altaar. Om te laten zien dat hij weer gemeenschap zoekt met de hemel. De afstand is groot, maar het altaar wordt gebouwd. Heere, ziet neer, laat er verbinding wezen. Een altaar, het beeld van het kruis van Christus is een altaar, waar het wereldoffer wordt gebracht en waar de wereldoverwinning wordt gekocht. Het altaar. En dan staat hier, hij bouwde een altaar. Hij heeft de gemeenschap weer ontdekt met de hemel. En dan staat er ook, en nu moeten we eens opletten, dan staat er ook, en de Heere rook die lieflijke reuk. Merkt u wel? Van boven naar beneden en dan ook weer van beneden naar boven. Hemels contact met hem die de volheid en zaligheid is. Dat leert ons het olijfblaadje. Want we krijgen contact met de hemel. We krijgen vooruitzicht naar de hemel. Dan krijg je toevoorzicht op je toekomst. Waar anders geen toekomst meer wacht. Ik zou willen zeggen, hebt u uw naam horen noemen? In deze wereld gaat veel ten onder. Zoals in die eerste wereld veel ten onder ging. Maar wat die mensheid uit die dagen aan cultuur reeds opgeroepen had, het ging in de schriknacht van het oordeel ten onder. Maar wat ook ten onder ging in die wereld, de duif en het olijfblaadje bleef. En ik zou zeggen, over die donkere golven der wereld zweeft vandaag nog de duif, het beeld van de geest, als de boodschapper van het evangelie voor de volkeren der aarde. Midden in de dood is God des ontfermens gedachtig. Laten we dat nooit vergeten, mijn broeder en zuster, mijn vriend en vriendin, op de grote reis die wij maken naar wat wij eeuwigheid noemen. Er is ook gelezen Matthäus 24. Dat herinnert ons aan de dagen van Noach. Zijn ze er vandaag aan de dag niet, de dagen van Noach? Denken we niet al te veel aan wat dit aardse leven biedt? Hebben wij het niet al te druk met hetgeen de dingen van beneden ons brengen? Leeft de kerk van vandaag wel uit haar hemelse schatten? De boodschap van het evangelie, van het kruis, wordt al meer en meer verdonkerd. En daarom, de eerste wereld ging ten onder, omdat ze te zwaar was aan de dingen van beneden. Het waren Jubal en Tubal-Caïn, de mannen van de uitvinding, de mannen van de muziek. Ik kan zeggen, het zijn de dagen van Tubal-Caïn, het zijn de dagen van Lamech. Maar bovenal, vergeet ik niet, het zijn de dagen van Noach. Dat staat in mijn Bijbel. Het wil zeggen dat het laatste woord is van de God van Noach. Het laatste woord aan de overwinning. God komt op zijn tijd om met deze wereld eens af te rekenen. Wanneer dan die grote dag komt en wanneer dan die oordeelsdag davert door de wereld van beneden en wanneer de doden horen zullen de stem van de Zoon van God en wanneer de levenden in een punt destijds veranderd zullen worden en wanneer het gericht gesteld zal worden, dan zal er een Kaïns geslacht zijn dat horen zal: gaat weg van mij, u hebt alleen maar de dingen der aarde gezocht. Maar er zal een Noachs geslacht zijn dat begonnen is met God en dat eindigen wil in God. En dat bij het kruis van Christus het heil van de toekomst heeft ontdekt. En dan straks, uit het kleine het grote, uit een donkere wereld een lichtende morgen, uit een zondig mens een gereinigd kind van God, uit het oordeel de eeuwige vrijspraak. Dan, geliefde, dan zijn wij met elkaar thuis. Amen. De gelezen preek was van Wijlen professor J.J. van der Schuit.